Dag lieve mensen, welkom bij de belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. Wij gaan het vandaag hebben over twee bedrijven waarvan ik vandaag ontiegelijk veel berichten over kreeg, omdat ze beide best wel sterk zijn gedaald. Alphen die daalde met zo'n 11, bijna 12%. Tesla die daalde initieel met zo'n 7%, is daarna wat verbeterd naar een daling van 5%. Maar beide bedrijven hebben op dezelfde dag een grote daling meegemaakt. Dus heel veel vragen van jullie over gekregen. En we gaan in deze video even kort behandelen waar dat aan ligt. Hoe kan het dat deze bedrijven vandaag zo hard zijn gedaald? En is het iets om je zorgen over te maken? Is het iets fundamenteels waardoor deze bedrijven dusdanig zijn veranderd dat je misschien zelfs op de verkoopknop moet gaan drukken omdat het nooit meer goed komt? Nou, dat zijn de vragen die ik hoop dat naar aanleiding van alles wat we gaan bespreken te kunnen beantwoorden. En dat betekent niet dat we ze allemaal beantwoord krijgen, maar we gaan in ieder geval ons best doen. Ik ben vooral benieuwd, als jij een mening hebt over dit onderwerp, of je dat ook even in de comments zou willen laten weten. Want als collectief, hè, als community, als beleggers, zijn we toch een stuk sterker als we heel veel verschillende meningen zien. Dus niet alleen mijn mening maakt uit, maar die van iedereen die in de community zit. Dus deel het vooral. En ik denk dat we verbaasd zullen zijn dat er best wel veel interessante inzichten zullen zijn in de comments die we gaan zien. Dus laten we meteen beginnen. En laten we meteen beginnen met een best wel interessant feit. Want zowel Alphen als Tesla bezit ik al ontzettend lang. Mensen die in de community zitten, die weten dat. Ik bezit ze al, Alphen al bijna sinds IPO. En Tesla sinds 2019. Dus beide meer dan 5 jaar in mijn portefeuille. En beide hebben het ontzettend goed gedaan. Ik bedoel, als je kijkt naar de rendementen van de afgelopen 5 jaar, dan heeft Alphen zo'n 300% opgeleverd en Tesla zo'n 800% opgeleverd. Dus ik denk nodeloos om te zeggen dat het hele goede investeringen zijn geweest, maar toch staan ze regelmatig ook onder druk. En dat zie je ook in deze chart. En het grappige van deze chart, ik heb het vaak gedeeld ook, is dat Tesla en Alphen die volgen elkaar heel nauwkeurig als je het zo ziet. Tot en met hier ontzettend nauwkeurig, ook zelfs hier. Hier zag je een beetje een decoupling zou je kunnen zeggen, waar Tesla toch keihard omhoog schoot en Alphen een beetje achterbleef. Daarna zag je dat Tesla juist naar beneden zakte, zelfs ver onder Alphens rendement. Hier zaten we op ongeveer 600% rendement voor Alphen en 800% voor Tesla. En sindsdien is het wel relatief gedecoupled, totdat ze nu Tesla ook aan het dalen is. Dus Tesla en Alphen, de koersen in ieder geval, die volgen elkaar nauwkeurig. En in het begin was dat vooral omdat Alphen ontzettend EV charging heavy was qua omzet. Dus heel veel van de omzet kwam vanwege de laadpalen bij Alphen. Nu dat we zien dat dat gedeelte van de markt het relatief lastig heeft. Daar zijn heel veel verschillende redenen voor. Maar het heeft het in ieder geval lastig. Is Alphen zich meer gaan focussen op energieopslag. En energieopslag is toch net wat andere business. Dus ik verwacht wel dat er steeds meer een decoupling zal zijn in die koersen. Maar het is toch een grappig feitje dat die koersen elkaar zo nauwkeurig hebben gevolgd de afgelopen tijden. En Alphen voor mij, ik bedoel, ik bezit het al heel lang. Het is een heel simpel bedrijf. En wat het me vooral aantrekt in Alphen is het feit dat ze altijd in al die jaren dat ze bestaan. En zelfs voordat ze de beurs opgingen, want ik heb vanuit mijn werk eerder met ze samengewerkt. In de tijden dat niemand overigens aan elektrische auto's en dergelijke dacht, laadpalen, je werd voor gek verklaard als bedrijf zijn als je laadpaalfabrikant zou worden. Want waar is de vraag, gingen mensen dan tegen je zeggen. Maar Alphen heeft altijd zich gefocust op winstgevende groei. Zoveel mogelijk winst maken en tegelijkertijd blijven groeien. Terwijl je vaak ziet dat veel groeibedrijven, zoals een ChargePoint en heel veel andere bedrijven die in dezelfde sector als Alphen zitten, toch een andere strategie kiezen. Ook een Fastnet bijvoorbeeld. Die geven bakken met geld uit, lenen ontiegelijk veel geld. Als je naar de balansen van die bedrijven kijkt, ik zal het met een sterk woord dan zeggen, kostneiging van krijgt. Terwijl als je naar die van Alphen zou kijken, dan is het iets heel moois wat ze hebben opgebouwd. Dus een hele mooie strategie, een hele mooie doel van het management om winstgevende groei te faciliteren. Daar zullen ze op de lange termijn heel veel profijt van hebben. Op de korte termijn zal er van alles nog wat kunnen gaan gebeuren. Maar dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik zelf in Alphen heb geïnvesteerd. Tweede reden is dat ze Ontzettend sterk zijn gepositioneerd geweest altijd en nog steeds om massaal te profiteren van de energietransitie die de komende 10 jaar nog gaande zal zijn. Dus er zal altijd een markt zijn voor Alphen om van te kunnen profiteren, zolang ze de juiste dingen blijven doen natuurlijk. En dat betekent niet dat Alphen het altijd heel goed gaan doen, want het is een markt die heel erg commoditized is, dus niet iets super unieks of iets dergelijks wat ze onderscheidt van heel veel andere bedrijven. Dat heb ik liever wel in mijn bedrijven. Voor Alphen heb ik een uitzonderingspositie gemaakt. Dus laten we zien hoe dat met Alphen gaat lopen. Het is wel een van de risicovolle bedrijven in mijn portefeuille. Maar de reden dat Alphen daalt is omdat het bedrijf vochtproblemen heeft in hun middenspanningsruimtes. Oftewel in die energieopslagsystemen die ze verkopen aan Liander. Dat is een business die een tijd geleden heel klein was. Het is afgelopen paar kwartalen steeds met 500%, 200%, 300% blijven groeien. Dus ontzettend sterk groeiende businessdeel, maar wel een businessdeel die jong is en dus dit soort problemen zal gaan hebben. Overigens, als je benieuwd bent naar de cijfers, waardering, dat soort dingen van Alphen, dat is niet iets wat we in deze video gaan bespreken. Dat gaan wij bespreken. Dat hebben we al besproken in een andere video. Ik zal hem hieronder in de YouTube description. Als je op Instagram kijkt of ergens anders, weet je waar je die links kunt vinden. Link in bio bijvoorbeeld. Zal ik ze voor je plaatsen, dan kun je ze nog even terugkijken. Je kan ze natuurlijk ook zelf altijd opzoeken op YouTube of even naar debelegger.nl gaan om ze de waarderingen en dergelijke te kunnen vinden. Maar we gaan het dus specifiek hebben over die vochtproblemen. Laten we even lezen wat er op de website van Liander is gemeld op 28 maart. Dit is dus ver voordat Alphen het zelf deed. Hè? Alphen die meldde het pas op 2 april. En ik vind het eigenlijk veel interessanter om het te lezen van degene die daadwerkelijk die opslagsystemen van ze afneemt. Dat is Liander. Dan van Alphen zelf. Dus laten we zien wat ze hebben gezegd. Alphen, specialist in energieoplossingen en de Nederlandse netbeheerder Liander werken samen om het elektriciteitsdistributienetwerk in Nederland te versterken en daarmee de toegenomen vraag naar elektriciteit en energietransitie te faciliteren. Liander gebruikt middenspanningsruimtes van Alphen om woningen en bedrijven op het net aan te sluiten. In de afgelopen maanden is vocht ontdekt in een aantal van Alphens Pacto middenspanningsruimtes die recent zijn geleverd aan Liander. Beide bedrijven nemen deze kwestie zeer serieus. En dat is denk ik ook heel belangrijk dat ze dat heel serieus nemen. Van directe veiligheidsrisico's is er geen sprake en de levering van elektriciteit naar huishoudens en bedrijven is gewaarborgd. Dus het is niet een enorme veiligheidsrisico. Het mogelijke aanwezige vocht heeft geen invloed op de veiligheid van de middenspanningsruimtes. De monteurs die hieraan werken en de huizen of bedrijven die hierop zijn aangesloten. Dus geen gevaar voor de veiligheid van die mensen. Het heeft echter wel mogelijkheden, het heeft echter wel mogelijk wel invloed op de levensduur van de componenten in de ruimtes. Dus hoe lang die middenspanningsruimtes, hoe je ze ook wil noemen, hoe lang die gebruikt kunnen worden, dat is wel iets wat het beïnvloedt. Dat betekent dus voor Liander dat ze waarschijnlijk wat extra moeten gaan investeren op die dingen te vervangen wanneer ze niet meer werken. Terwijl Alphen en Liander samenwerken om de juiste oplossing te vinden en te implementeren. Ik bedoel, voor Alphen zou ik kunnen zeggen op de lange termijn zou het effectief kunnen uitpakken omdat er meer van hun dingen nodig zijn. Maar ja, dan zou Liander ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, wat is dit nou voor slecht kwaliteit? We gaan met een ander werken die dat van betere kwaliteit kan voorzien. Maar laten we even kijken wat er precies is gebeurd. Dus Liander heeft de leveringen stopgezet. Alphen heeft de leveringen van nieuwe ruimtes van het type Pacto Liander tijdelijk stopgezet. Dus ik neem aan in dit geval, omdat hier niet verder wordt uitgebreid hierop, dat er op dit moment bij Alphen geen geld wordt verdiend aan die dingen. Dit betekent dat het aansluiten of uitbreiden van elektriciteitsaansluiting van sommige woningen en bedrijven vertraging kan oplopen. Op dit moment is de impact voor klanten die wachten op een aansluiting of uitbreiding daarvan nog niet helder. We verwachten dat de definitieve impact voor de klanten van Liander eind april duidelijk zijn. Dus nog een maand tot de impact voor de klanten van Liander duidelijk zijn. Alphen doet er alles aan om ze zo snel mogelijk te hervatten. En de oplossing is dit. Een team van experts van Alphen en Liander werkt hard om de kwesties snel en veilig op te lossen. Zij hebben enkele mogelijke oorzaken geïdentificeerd. Op basis van deze analyse heeft Alphen een oplossing gedefinieerd. Deze is grondig en zorgvuldig getest. En Liander is nu bezig met het verifiëren van de eerste middenspanningsruimtes voor verzending. Na goedkeuring door Liander zal Alphen de productie en levering van de Pacto's per direct hervatten. Dus Liander moet ze eerst even goedkeuren. De oplossingen en dergelijke zijn er allemaal al. Naar verwachting zal dit de komende dagen gaan gebeuren. Het inlopen van de ontstane vertraging gaat echter langer duren, omdat de productie en levering weer op gang moeten komen. Uit voorzorg inspecteert Alphen de betrouwbaarheid van de reeds geïnstalleerde middenspanningsruimtes en onderneemt indien nodig proactieve maatregelen om goede werking op de lange termijn te waarborgen. Dus als je het mij vraagt, relatief netjes opgelost. Het zal binnen een paar dagen weer hervat worden, de leveringen. Dus Alphen zal waarschijnlijk, zo lijkt het, afhankelijk van wanneer dit geconstateerd is en dergelijke, want het staat niet bij wanneer het gestopt is, die leveringen. Zal het dus wel degelijk een aantal dagen, misschien een paar weken, impact hebben op Alphens groei. En simpelweg op Alphens financiële gegevens zullen we misschien wat meer kosten hebben gemaakt om te zorgen dat al die dingen geïnspecteerd worden. En als het bij Liander is, kan het zijn dat er bij andere partijen precies hetzelfde aan de hand is. Dus Alphen zal wat meer kosten moeten maken. Alphen zal wat meer inspanningen moeten maken om te zorgen dat dit in goede banen wordt geleid. Dus als je het mij vraagt, oké, het aandeel is hard gedaald. Maar dit zijn typisch dingen die bij elk bedrijf kunnen gebeuren. Dit is een tijdelijk ding, tenzij het later nog groter wordt of er allerlei andere dingen gaan uitvolgen of iets dergelijks. Dit lijkt me gewoon iets wat er simpelweg gebeurt. Ik bedoel, als je belegt in aandelen, dan beleg je in bedrijven. En bedrijven die zullen soms met tegenslag te maken hebben. En daar hangen dan financiële gevolgen aan. Ik bedoel, stel dat je een boerderij had, bij wijze van spreken. Een voorbeeld van een boerderij geef ik hier regelmatig. Sorry, je hoorde misschien net even mijn hond er doorheen blaffen. Maar het voorbeeld van een boerderij geef ik regelmatig. En de reden is dat het heel goed uitlegt wat we nou hier eigenlijk aan het doen zijn. Ik bedoel, als jij een boerderij bezit en er komt elke dag iemand aan je deur bonken om jou een bedrag te bieden voor je boerderij, omdat, laten we zeggen, het weer even slecht was een aantal weken, of er is wat gebeurd, of iemand anders opent ergens een andere boerderij aan de overkant of zo. Dan zou je niet van elke gek een bot accepteren, snap je? Dat is wel wat er heel vaak op de beurzen gebeurt. En ik denk dat dit niet iets is, als ik zo op basis van wat we nu weten, tenzij we nieuwe informatie krijgen, dat dit iets is voor de lange termijn. Dit is gewoon een kleine tegenslag, zou je kunnen zeggen. Iets wat je als cost of doing business kan ervaren. Dus, I don't know, ik zie het niet als een enorme issue. Dus laten we dan doorgaan naar Tesla. Want bij Tesla wordt de suggestie gewekt al heel lang dat het bedrijf een enorme probleem heeft met de vraag naar hun elektrische auto's. En vandaag kreeg het bedrijf dus een extra klap erbovenop, omdat het aantal leveringen, dus het aantal auto's die geleverd werden aan klanten, een hele flinke mis had. Dus een hele veel slechter presteerde dan waar analisten op hadden gerekend. Analisten die hadden namelijk gehoopt op zo'n 454.000 auto's die verkocht zouden worden door Tesla. Het zijn ongeveer op, niet verkocht, maar geleverd. Ze zijn uitgekomen op 386.000 auto's, dus flink onder de verwachting van analisten. Een daling van 20% ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling van 8,5% tegen het jaar ervoor, dus tegenover vorig jaar. En dat is voor het eerst in 2020, dus in bijna 4 jaar, dat we een daling hebben gezien in het aantal leveringen van Tesla. En 2020 was uniek, omdat ze toen problemen hadden met de massaproductie van de Model 3. Hele grote problemen. De production hell is waar we ze op dat moment doorheen gingen. Dus om sinds die tijd voor de eerste daling mee te maken, is dat toch wel, ja, pijnlijk om te zien voor de meeste beleggers van Tesla, als je op het eerste oog op slag zou kijken. Dus vandaar ook die koersreactie. Ik begrijp dat veel beleggers dachten, Dit is niet goed. Er is iets hier aan de hand. En ook hier geldt, en bij heel veel bedrijven, bij heel veel momenten, zoals een Adyen een tijd geleden, zoals een Nvidia een tijd geleden, zoals een Microsoft een tijd geleden, zoals een Alphabet een tijd geleden. Heel veel bedrijven die in mijn portefeuille zitten, ik probeer altijd te begrijpen, is dit een tijdelijk iets? Is dit iets waar het bedrijf overheen kan komen? Of is er nu, door wat we nu weten, iets fundamenteels veranderd in het bedrijf, waardoor ik het moet herzien en misschien moet denken aan verkopen of dat soort zaken? En ik hoop je een beetje mijn gedachten te kunnen geven over, ja, is dit ook tijdelijk voor Tesla? Wat is hier nou precies aan de hand? Want als je in de eerste oogopslag zou kijken, je ziet 8% daling in het aantal geleverde auto's, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wow, dat is niet goed. En dat is dus ook precies wat beleggers dachten. Maar als we iets verder gaan kijken, dan zullen we een aantal heel interessante dingen zien. Kijk, dit is hoe, hoe groot de mis is. Dit is waar ongeveer analisten op uit waren gekomen. En dit is Q1 vorig jaar. Dus een hele lichte stijging is waar analisten op hadden gerekend. En het verhaal wat heel veel in de mainstream media wordt verteld, en dat is altijd zo geweest sinds dat Tesla bestaat. Elon Musk is een figuur die heel veel mensen niet prettig aanspreekt, zeker met de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk die eraan zitten te komen. Spreekt hij zich heel fors uit naar de Republikeinen, dus hij krijgt heel veel shit over zich heen van de media. En die proberen dit vooral te spinnen dat er minder vraag zou zijn naar de auto's van Tesla. We gaan zo meteen even kijken waarom dat niet per se zo is. Of überhaupt naar elektrische auto's wordt er heel veel gezegd dat er minder vraag zou zijn. We gaan kijken zo meteen waarom dat niet zo is. Maar eerst even gaan we kijken naar de uitdagingen die Tesla dit kwartaal had. Tesla die stond in de eerste 3 maanden van dit jaar voor een aantal hele belangrijke dingen. Dat is de aanvallen van de Houthi-milities op schepen in de Rode Zee. Wij weten een tijd geleden wat allemaal wel niet in die Rode Zee aan de hand was, door de best wel veel componenten die er niet kwamen. De productiestop in de Duitse fabriek duurde zo'n 2 weken. Ik had zelf toen een Tesla onder bestelling die pas over 5 maanden zou worden geleverd. 5 maanden. En uiteindelijk heb ik voor een andere kleur gekozen, waardoor het toch sneller kon worden geleverd, omdat ze die toevallig dan wel hadden. Maar 2 weken heeft het toen stilgestaan. Daarna hebben milieuactivisten brand gesticht in de fabriek in Duitsland, waardoor het weer een aantal weken stil lag. En je ziet natuurlijk wel dat er heel veel concurrentie komt. Want onderaan de streep, kijk, de Tesla fanboys, de mensen die Tesla al heel lang volgen en die in zo'n auto hebben gereden en het een keer hebben uitgetest en gaan zo maar door, die vinden Tesla geweldig. Ik bedoel, ik heb nu een Tesla en ik kan je vertellen, ik zou nooit willen verwisselen voor wat anders. Nooit. het is echt een prachtige ding. Het is gewoon ongelooflijk. Maar voor de meeste klanten die niet per se meteen iets met Tesla of het merk of iets dergelijks hebben, er komt heel veel concurrentie kijken. Ik bedoel, er zijn in auto's in China die letterlijk kunnen springen. Die waarschijnlijk over een paar weken zelfs 3 dubbele salto's kunnen doen. die kunnen crabwalken, die kunnen in rondjes draaien om een eigen as heen en zo. Het is echt bizar waar al die Chinese automakers mee komen. Dus heel veel concurrentie van onder andere BYD van Xiaomi, die recent een wat luxe model heeft uitgebracht. En als laatste gemengde reacties voor de Cybertruck. Ja, mensen vinden het toch, als je de video's kijkt, heel veel mensen vinden het heel mooi. De video's worden ontzettend goed bekeken. Het trekt echt aandacht van mensen. Maar de reacties zijn gemengd. De recensies zijn gemengd. De een vindt het echt geweldig. De echte diehard truckers, die vinden het niet zo geweldig. Die vinden het toch niet echt waardig voor om een goede pick-up truck te zijn. Maar ik denk dat dit ook niet gemaakt is om de allerbeste pick-up truck ter wereld te zijn. Het is vooral een esthetisch heel aantrekkelijk ding en voor normaal gebruik, zeg maar. Je zou het ook gewoon, je zou de boodschappen mee kunnen doen, laten we zeggen. dus, I don't know. Er zijn dus best wel veel uitdagingen geweest dit kwartaal. Dus als dit zoiets gebeurt voor het eerst in zo'n kwartaal, zou ik zeggen, it's just a blip. Het zou iets kunnen zijn wat een tijdelijk iets is. Je moet niet vergeten dat we nu ook in een tijd zitten waarin aan de ene kant de hele wereld moet gaan elektrificeren. De vraag is alleen, hoe kunnen we elektrische auto's zo goedkoop mogelijk krijgen? En Tesla's zijn nog steeds relatief duur. Tesla zal pas echt gigantische groei gaan zien. Ergens volgend jaar, wanneer die nieuwe auto komt. Waarvan gezegd is dat na alle subsidies en dergelijke het zelfs onder de 20.000 euro zou kunnen gaan kosten. Dat is een periode waarin je, denk ik, Tesla een gigantische groei gaat zien doormaken. Dus tussen nu en die tijd zullen heel veel FSD-miles moeten worden gedreven. Vandaar dat Tesla ze nu voor de meeste klanten een maand gratis aanbiedt om heel veel data te verzamelen. En dure auto's, wat Tesla dus nog steeds heeft, zoals een Model 3, Model Y en al die andere modellen, die moeten vooral gekocht worden door leningen. En in tijden van hele hoge rentes zijn cyclische bedrijven zoals een Tesla, die krijgen het hardst te verduren. En Tesla is niet de enige die dit soort dalingen ziet. Ik bedoel, zelfs de grootste, de allerbeste, meest winstgevende concurrent van Tesla, BYD, die vorig kwartaal de troon overnam, of de titel overnam van Tesla, als de grootste EV-bedrijf ter wereld, omdat ze meer EV's produceren, simpelweg, op zijn minste kwartaal, heeft gezien dat ze kwartaal op kwartaal een daling in de verkoopcijfers zagen van 43%. En dit zijn cijfers van vandaag. Die zijn vandaag uitgekomen, ook van BYD. Ze zagen wel op jaarbasis een groei van 13%. Dus dat is nog steeds netjes en knap. En die zijn op de juiste weg. En ik bezit overigens ook BYD. Dus ik ben hier niet, ik ben ja, biased zou ik kunnen zeggen, maar ook niet biased tegenover een Tesla of iets dergelijks. BYD zag dus vorig jaar recordcijfers. Het overtrof Tesla en het aantal verkochte EV's. En Tesla heeft dit dus nu weer overgenomen, omdat het toch een daling van 43% in het aantal verkochte auto's zagen. En als we dat verder gaan uitzoomen naar de Lucid, naar NIO, naar al die andere bedrijven die enorm onder druk staan op dit moment, omdat ze niet alleen simpelweg te kampen hebben met die hoge rentes, met de mensen die een nieuwe EV of een nieuwe auto gaan kopen, omdat het simpelweg te duur is. De leencapaciteit is laag en ga zo maar door. Die hebben echt hun levering en dergelijke gigantisch hard zien dalen. Gigantisch hard zien dalen. En sterker nog, omdat Tesla de prijs heeft verlaagd, zijn ze ook nog eens flinke verliezen aan het maken. En ook BYD heeft zijn prijzen verlaagd. Hier staat, BYD heeft gereageerd door de prijzen van de nieuwste versies van zijn assortiment met 5 tot 20% te vergelijken in vergelijking met eerdere modellen. En dat komt omdat Tesla een prijsoorlog is gestart in China, niet alleen in China, ook in Europa en de VS, om te zorgen dat hun concurrenten wat meer onder druk te komen staan, om van die sterke marktpositie gebruik te maken om hun nog grotere verliezen te laten leiden. Dus hier is iets heel spannends aan de hand. Hier is heel iets gaafs aan de hand. En één ding weten we zeker, wat niet veranderd is, is dat de hele wereld gaat elektrificeren de komende tijd. Zowel voor Alphen als voor Tesla lijkt het, met de data die we nu hebben, met de gegevens die we nu hebben, met alles wat we nu weten, alsof dit iets tijdelijks zal zijn. Dus ik hoop dat je wat had aan deze video. En misschien zie ik je wel bij de volgende terecht. En ook voor Tesla geldt overigens dat je hieronder een link kunt vinden met mijn meest recente analyse, inclusief de waardering en dergelijke. En ik zie je binnenkort misschien. Dag.